deze eerste kerstdag willen we belijdenis doen van ons geloof. En met name over het heilsfeit van kerst en dat vanmiddag met de Nederlandse geloofsbelijdenis mee, artikel 18. En daar staat boven van de menswording van Jezus Christus. Dus artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als we dat beleden hebben, zingen we met elkaar uit de lofzang van Zacharias en daarvan dan het derde vers. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Artikel 18. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaders gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten, volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren, eeuwige zoon in deze wereld, ten tijde door hem bestemd. Dewelke de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, de mensen gelijk is geworden, waarachtig aannemend een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide zou aannemen, om ze beide zalig te maken. En daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder heeft aangenomen, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de schoot van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproot uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. We lezen vanmiddag het kerstevangelie uit Lucas 2 en dan vanaf vers 22 tot en met 38. Lucas 2 vanaf vers 22. Toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om het hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem werd gezegd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover Lucas 2. Laten we, voordat we het woord samen gaan overdenken, eerst de Heere danken en bidden. Gloria in excelsis Deo. Dat zongen de engelen in de kerstnacht. Ere zij God in de hoogste hemel. En wij hebben vanmiddag zo voor de dienst die woorden ook mogen zingen. En Heere, laat het ook werkelijk vanuit ons hart gebeurd mogen zijn. Want u komt alle lof en alle verheerlijking toe voor dat wonder, dat onuitsprekelijke wonder. Dat uw lieve zoon mens werd, dat u uw lieve zoon hebt uitgezonden naar deze vijandige wereld. Deze wereld verloren in schuld, deze wereld in duisternis. Uw wonderlijke liefde komt daarin openbaar, Heer. En laten we daar ook oog voor mogen hebben. En dat we dan zo ook vanuit dat zien op uw liefde en uw ontferming tot die lofzang gebracht worden. U komt alle eer, alle lof, alle aanbidding daarvoor toe. Heere, wat een wonder. U hebt uw beloften heerlijk vervuld. Eeuwen en eeuwen daarvoor was het al beloofd door middel van u aan de profeten. En de profeten mochten het verwoorden. Er zal een heerser komen, die zal zijn als het morgenlicht. Er zal een rechtvaardige spruit voortkomen uit het geslacht van Isaï. Het was voorzegd En dat ook zo duidelijk en zo helder, dat er een heerser geboren zal worden in Bethlehem. En Heere, u heeft al die beloften heerlijk vervuld. Toen het kerst werd en toen het kind uit Maria voortkwam, dat uw enige geboren zoon was en is en blijft. En Heere, als we ook mogen zien op het wonder van het doel van zijn komst, dan zal toch ook de lof in ons hart opgrijzen. Hij kwam om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Zo heeft Zacharias het geformuleerd. In hem ligt de verzoening. In hem ligt de zaligheid. Die ligt er niet in iets van ons. Wat we ook proberen, wie we ook zijn, we moeten het allen erkennen. En geef dat we het ook erkennen. Aan onze kant alles duisternis en zonde. Maar hij kwam om ons van schuld, van zonde en ongeval te ontslaan. In hem is die zaligheid geopenbaard. Zoals Simeon het ook mocht belijden toen dat kind in zijn armen lag. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht in vrede heen gaan, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En we zullen er vanmiddag samen bij stilstaan, Heere, dat ook Anna het heeft mogen belijden met Simeon mee. Ook zij mocht het zien met de ogen van het geloof. Ze mocht zich erover verheugen. Ze mocht zich erover verwonderen. U hebt de zaligheid gegeven in hem. En Heere, wilt u geven dat we ons vanmiddag erbij aan mogen sluiten? U kent ons hart, u kent ons leven. Misschien is het nog donker in ons hart. Of is het weer opnieuw donker geworden? Zijn we weer overmand en overmeesterd door alle moeite en zorgen van het leven? O Heere, wilt u vanmiddag geven dat we, als we zo samen nadenken over de geschiedenis van Anna, dat we dan door uw geest bij de hand genomen worden. En dat we dan ook op hem mogen zien en ook in hem de zaligmaker mogen ontdekken. En zo het licht dat de duisternis overwint. En zo de vrede die alle verstand te boven gaat. En zo de vreugde die werkelijk, werkelijk ons hart vervult. Heere in de hemel, wij bidden u, wil ons leiden door uw geest. We bidden ook of u overal wilt zijn waar vandaag het heerlijk evangelie van kerst mag worden verkondigd. Wilt u zijn, Heere, op de zendingsvelden? Wilt u zijn ook onder ons eigen volk op evangelisatieposten, waar dat evangelie nog mag worden verkondigd en mag het vrucht dragen, Heere? Mag het tot geloof en tot bekering leiden? En mogen velen op deze aarde in hem, Sions vorst, hun zaligmaker ontmoeten. In hem hun zaligheid ontdekken. Heer in de hemel, wij weten ons zo vanmiddag samen diep afhankelijk van uw leiding en uw zegen. Wil ons aanzien. In hem alleen, uit genade. Amen. Maria heeft een lofzang gezongen en we zingen met haar mee het derde, het zesde en het zevende vers. Thank you. uitgangspunt is wat we lezen in het 38e vers van Lucas 2. Zij, Anna, kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. Als we nagedacht hebben over dit gedeelte van Lucas 2, dan zingen we met elkaar uit de lofzang van Zacharias het 4e en het 5e vers. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Gemeente, nogal wat meisjes en nogal wat vrouwen die dragen de naam Anna, of ook wel Hanna. Dat is om het even, dat is hetzelfde. En dat is een hele mooie naam die een prachtige betekenis heeft. Weet u wat die naam betekent? Die naam betekent: de Heere is genadig. Prachtige naam. De Heere is genadig. Natuurlijk is het heel belangrijk dat wij niet alleen maar hele mooie namen dragen, maar dat wij ook een leven hebben dat daarmee in overeenstemming mag zijn. Dat zal iedereen toch wel beamen, denk ik. En nou, vanmiddag komen we hier in dit gedeelte een vrouw tegen die niet alleen Anna heet, maar ook werkelijk een Anna is. Een vrouw die werkelijk de Heere mag vrezen. Een vrouw die afhankelijk is van de genade van de Heere. Een vrouw die werkelijk met de dingen van de Heere leeft. Niet maar koud en kil, maar hartelijk, betrokken. Deze vrouw die weet dat de Heere zijn zoon eens zal gaan uitzenden naar deze wereld. Hoe weet ze dat? Nou, ze heeft de beloften van het Oude Testament gehoord, gelezen. En die mag ze voor waar houden. Ze leeft bij de beloften van de Schrift. Daarom verwachtingsvol is. Ze ziet uit naar de komst van de Messias. Ze bidt daarom. En niet zo nu en dan. Nee, elke dag weer opnieuw. Elke dag. Elke dag bidt ze. Mag de dag dichtbij zijn dat uw belofte vervuld wordt, dat de zaligmaker komt, dat de Christus in ons midden mag zijn. En wat lezen we nou hier in dat 38e vers van Lucas 2? God heeft niet alleen, om zo te zeggen, de belofte vervuld algemeen, maar God heeft ook haar verlangen vervuld. En ook Anna mag de Heere Jezus zien, mag de Heere Jezus belijden, het kind van Maria. Ze mag in hem haar zaligmaker ontdekken, haar koning. Ze mag alles in hem vinden, zich verwonderen over zijn komst, zich verheugen in zijn liefde. En als ze dat heeft mogen doen, dan kan ze het ook niet meer voor zichzelf houden. Want dan gaat ze de hele stad rond. En dan klopt ze bij iedereen die op de een of andere manier ook de verlossing van God verwachtte. Dan klopt ze bij iedereen aan en zegt ze: ik heb hem gezien. Ik heb hem ontmoet. Hij is gekomen. Hij in wie onze zaligheid ligt. Het werd kerstfeest ook voor Anna. En we willen vanmiddag samen een moment stilstaan bij deze hele mooie geschiedenis. En ik hoop van harte dat het niet alleen kerstfeest zal zijn voor Anna, maar dat het kerstfeest zal zijn ook voor u, ook voor jou en ook voor mij, voor ons allen. Kerstfeest, ook voor Anna. We ontmoeten Anna hier in de tempel. En dan is dat nader bepaald de tempel van Herodes daar in Jeruzalem. En ik weet niet of je er wel eens een maquette van gezien hebt, maar dat is werkelijk een imposant gebouw geweest. En de rest staat er nog. De klaagmuur. Die klaagmuur, ja, die klaagmuur is een rest van die imposante tempel. Op dat moment staat die tempel er nog in vol ornaat. Het is een drukte van belang en er worden heel wat offers gebracht. En er zijn heel wat priesters, er klinkt gezang. Er zijn heel wat mensen die daar ook de dienst bijwonen. En Anna is er ook. Ja, Anna is er altijd. Altijd. Want je leest hier in dit gedeelte, in vers 37, hè, dat ze nooit de tempel verliet en dat ze met vasten en bidden de Heere diende dag en nacht. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat ze nooit de tempel verliet om even naar huis te gaan, want ze moest toch ook eten, ze moest ook slapen. Ze had niet een woning in de tempel, niemand woonde in de tempel. Ze heeft een huisje gehad ergens in Jeruzalem, dat kan niet anders. Maar wat Lucas wil zeggen is, ze is steeds betrokken op die dienst van de Heere. Er is niets wat haar meer ook vervult dan bidden en vasten. Het dienen van de Heere. Het is haar eten en haar drinken. Het is haar leven. Ze leeft eruit. Ze leeft erin. En dat betekent als het 's morgens vroeg was, dan ging ze al naar de tempel. Dan wilde ze het morgenoffer bijwonen. En als het avond was, nou dan ging ze er ook weer naartoe naar de tempel. Dan ging ze het avondoffer bijwonen. En was er een speciale gelegenheid, dan ontbrak Anna niet. Want ze had maar één verlangen. Ik wil bij de Heere zijn. Ik wil in zijn dienst hem verwachten. Psalm 26, je zou kunnen zeggen, dat leefde in haar hart. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Anna. Wie was ze nou eigenlijk? Natuurlijk, we kennen die naam zo langzamerhand. Een bekende figuur uit de kerstgeschiedenis natuurlijk. De naam is ons niet onbekend. Maar wie was ze nou eigenlijk precies? Als ik nou dat jou eens zou vragen vanmiddag, zou jij wat over haar geschiedenis kunnen vertellen? Wie is ze nou geweest? Nou, je komt haar hier in Lucas 2 tegen, verderop in de Bijbel niet weer. Wat dat betreft, het gaat niet om Anna, om zo te zeggen. Het gaat om andere dingen. Maar er staat toch wel het een en ander hier in Lucas 2 wat meer openlegt over haar leven. Ze was de dochter van Fanuel, staat er. Ja, zegt u, dat zegt mij weinig, want ik ken Fanuel niet. Nee, dat is ook zo. Fanuel is verder ook niet in de Bijbel iemand die voorkomt. Maar weet je, wat je daar wel uit kunt destilleren, uithalen, dat is dat deze Anna een vader heeft gehad die een hele mooie naam droeg. Fanuel, dat is hetzelfde als Pniel. En wat betekent Pniel? Dat moeten we weten. Fanuel of Pniel, dat betekent het aangezicht van God. Het aangezicht van God. Dus deze vader heeft al een hele mooie naam gedragen. En hij heeft zijn dochter ook een hele mooie naam gegeven. Anna, wat betekent die naam ook alweer? God is genadig. En als je dat ook eigenlijk meegeeft aan je dochter, dan heb je natuurlijk er zelf ook wat mee. Want anders geef je dochter toch niet zo'n prachtige naam. Hoewel, je moet ook nuchter zijn. We kunnen soms ook de mooiste namen doorgeven aan kinderen. Hè, terwijl we eigenlijk niet goed beseffen wat die namen inhouden. Hè, en dus in die zin moet je wel een beetje een slag om de arm houden. Maar aan de andere kant, het zou toch eigenlijk ook best voorstelbaar zijn dat Anna uit een heel gelovig geslacht komt. En dat Anna dan het goede voorbeeld ook heeft mogen zien in haar ouders. die ouders die dan haar voorgingen in het dienen van de Heer. Dan zou ik eigenlijk vanmiddag willen zeggen, wat is dat toch ook van geweldig groot belang. Hè? Je ziet het hier bij Anna, wat is het van geweldig groot belang dat we onze kinderen voorgaan. Niet alleen maar in de uiterlijke dingen, dat is op zich al goed. Meenemen naar de kerk en naar een christelijke school sturen, dat zijn hele belangrijke dingen. Maar wat zou het nou geweldig zijn als er nog iets meer mag voorgeleefd worden, voorgedaan worden. Die vrezen des Heren, dat die nou werkelijk waar in ons leven te zien zal zijn. Dat onze kinderen er iets van proeven. Mijn vader, mijn moeder, ze leven met de Heer. Dat zal niet automatisch ertoe leiden dat onze kinderen ook de Heren gaan vrezen. Helaas niet, want erfgoed is genade nog nooit geweest. Maar we weten aan de andere kant ook dat de Heere heel dikwijls in de lijn van de geslachten werkt. En dat hij het goede voorbeeld dat ouders en ook grootouders mogen geven, dat hij dat heeft willen gebruiken om mensen tot hem te trekken. En laten we wat dat betreft de verantwoordelijkheid die dan op onze schouders ligt als ouders en grootouders, laten we die verantwoordelijkheid beseffen en niet veronachtzaam. Weet je, van de familie van deze Anna, zegt Lucas, dat zij behoorde tot de stam van Aser. Misschien dat u zegt, nou gaat mijn lichtje op. Aser, die heb ik wel eens vaker meegemaakt in het Oude Testament. Ja, dat was de 8e zoon van Jacob, Aser. En nou heeft Jacob over zijn zoons hele bijzondere dingen geprofeteerd. Lees maar eens na in Genesis 49. Dan ligt hij op zijn sterfbed en dan geeft hij elk van zijn zonen een zegen mee. En dan vertelt hij ook iets aan elk van deze zonen waarin de toekomst al op ligt. Dan is dus Jacob inderdaad profeet op zijn sterfbed. En dan zegt hij op een gegeven moment van deze Aser, zijn brood zal overvloedig zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Nou, dat is een hele opmerkelijke uitspraak. Zijn brood zal overvloedig zijn, hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Aser, hofleverancier. Dat betekent, Aser zal dus om zo te zeggen een producent gaan worden. Een producent misschien wel van brood en koek en al dat soort dingen. Koninklijke lekkernijen staat. Maar waar hij dan eigenlijk ook producent van zal worden, dat doet er niet zoveel toe. Hij zal handel en producten gaan leveren en verkopen. En zo zal Aser ook in goede doen gaan raken. Hij zal om zo te zeggen een echte middenstander gaan worden. En hij zal wat dat betreft ook materieel gezien het best goed gaan maken. Dat is wat de Heere aan Jacob heeft getoond op zijn sterfbed over Aser. Weet je, gemeente, in de Bijbel kom je Aser nog wel eens een aantal keren tegen. En ook verder uit de geschiedenis weten we ook nog wel wat anders over deze Aser. En nou zonder daar nou vanmiddag breed over uit te wijden, maar weet je dat onder de stam van Aser nogal wat materialisme voorkwam. En nogal wat oppervlakkigheid. En nou ja, dat zal ons toch eigenlijk ook niet verbazen, hè? Dat is iets wat we om ons heen toch ook ontdekken. Dat de welvaart, kijk maar, de welvaart in ons eigen land heeft er niet toe bijgedragen dat mensen afhankelijk werden van de genade van God. Nee, hoe meer de welvaart toenam, ook in Nederland, hoe meer de mensen, om zo te zeggen, dachten dat ze het zelf allemaal wel hadden en konden en wisten. Een aanjager van de secularisatie is de welvaart geworden. En je ziet het dus eigenlijk hier bij Aser ook al, hè? In goede doen geraakt, maar daardoor eigenlijk verder van God afgeraakt. Maar wonderlijk, dan is er toch uit die stam van Aser is er een familie die de Heere vreest. Dan is er toch zo iemand als Fanuel, dan is er toch zo iemand als Anna, die uit die Aser-stam voortkomt. Zo heeft God zijn volk uit alle stammen. En ligt het dus wat dat betreft niet aan mensen dat ze de Heere vrezen. Het is toch uiteindelijk, en dat zie je hier weer opnieuw schitteren, een zaak van de verkiezende God, die mensen trekt, die mensen vernieuwt, die mensen tot zijn kinderen maakt. Anna mag de Heere vrezen. Maar nou moeten we niet denken dat zij, omdat ze de Heere mocht dienen, dat ze nou een heel voorspoedig leven heeft gehad. Wij denken wel eens, als we de zegen van de Heere mogen ervaren, als we hem dienen, dan zullen we geen zorg en geen moeite en geen tegenslagen te verduren krijgen. En als dat wel gebeurt, dan vragen we ons wel eens af, hoe kan dat nou? Ik dien de Heere toch, hè? Kijk maar naar Psalm 73. Maar je ziet hier in het leven van deze Anna-gemeente dat ze de Heere vreesde, maar dat betekende niet dat dat allemaal zo makkelijk in haar leven geweest is. Integendeel, want wat lees je over haar? Je leest dat ze op dit moment, als we haar hier ontmoeten, dat ze 84 jaar is. En je leest dat ze al vanaf haar, zeg, 24ste af weduwe was. 60 jaar weduwe. Ze was getrouwd in haar meisjesjaren. Dat gebeurde in die tijd ongeveer, nou zeg, rond de 16, 17 jaar. Laten we zeggen dat ze 17 was. Ze heeft 7 jaar getrouwd mogen wezen. Nou, dat is heel kort natuurlijk. 17 plus 7 is 24. Ze is nu op dit moment 84, dus het verschil tussen 24 en 84 is 60. 60 jaar weduwe. Onvoorstelbaar. Zo lange tijd. Alleen. Nee, niet alleen. Met de Heer. Maar zonder haar man. Helemaal alleen. En een weduwe, ach, die heeft altijd het gemis. Daar weten de weduwen onder ons en de weduwnaren onder ons ook van te spreken. Is niet makkelijk. Dat gaat nooit over. En in die tijd was het ook nog eens een keer zo dat er ook geen sociale voorzieningen waren. Dus in die zin natuurlijk vanuit de tempeldienst was er wel diaconie. Maar voor de rest was er weinig. En zo makkelijk was het leven niet. 60 jaar lang. Laten we het zo zeggen, een materieel, in materieel opzicht, eenvoudig, sober en misschien wel op bepaalde momenten gebrekkig leven. Maar ondanks dat heeft ze de Heere mogen vrezen. Al die zorgen, al die moeite, ze hebben haar niet bij de Heere vandaan gedreven. Maar al die zorgen en moeite brachten haar dichter bij God. En deden haar meer en meer verlangen naar de vervulling van zijn beloften. U beloofde toch, Heere, dat de verlosser zal komen. En dat de zaligheid zal aanbreken. Heere, dat is waar ik naar uitzie. Mag het zo ver wezen? Ze ging dag en nacht daar om bidden. En ze was ook bezig met vasten. En vasten, dat wil zeggen dat je dingen nalaat om het gebed ook intenser te laten zijn. Als we haar hier ontmoeten, hier in Lucas 2, is het al ongeveer 6 weken geleden dat het kerstfeest werd. 40 dagen geleden, om precies te zijn. Maar het opmerkelijke is dat het nog niet waarschijnlijk kerstfeest geworden is in Jeruzalem. En waarom is dat opmerkelijk? Nou, je weet waarschijnlijk wel, gemeente, dat Bethlehem niet zo ver van Jeruzalem ligt. De velden van Efrata, nou ja, je kan ze op een heldere dag, kan je ze vanuit Zuid-Jeruzalem gewoon zien liggen. 4-5 kilometer, meer is de afstand niet. En toch 6 weken geleden is het kerstfeest geworden en heeft die machtige boodschap geklonken daar in de velden. En in Jeruzalem is het oor verdovend stil gebleven. Opmerkelijk. En ik heb me ook afgevraagd, wij lezen in Lucas 2, dat de herders, toen zij het kind hadden gezien, dat de herders daarna ook rondgetrokken zijn. En dat ze dat evangelie van de geboorte ook overal gebracht hebben. En dan denk je, zullen ze dan niet in Jeruzalem zijn geweest? Maar ja, aan de andere kant, als je er van een menselijke kant naar kijkt, dan zeg je, het waren ook wel sterke verhalen. Het waren toch ook wel sterke verhalen. Een licht dat ineens hen omscheen, een kindje dat geboren was en dat dan de zoon van God zou zijn en dat dan de zaligmaker zou wezen. Eigenlijk sterke verhalen. En dan uit de mond van herders, die ook nog wel eens wat dit gebruikte. Sterke verhalen. Misschien wel door sterke drank. Het kan ook best zijn dat de mensen, om zo te zeggen, het allemaal niet serieus genomen hebben. Van, ach, toe maar. Het was kerstfeest geworden, maar het was niet kerstfeest geworden in Jeruzalem. Het was niet kerstfeest geworden daar in de tempel van Jeruzalem. En dat is opmerkelijk. Het centrum van de dienst van God. 6 weken na kerstfeest. Nog steeds in onkunde. Kerstfeest. Ook nog niet voor Anna. Het licht verschenen, maar nog niet opgegaan in haar hart. De vervulling geschonken. Maar ze bleef maar bidden, dag en nacht, of God zijn belofte wilde vervullen. Maar het werd gelukkig toch kerstfeest voor Anna. En daar zorgde God zelf voor. Op die dag was het namelijk zo dat Jozef en Maria ook in de tempel van Jeruzalem waren gekomen. En het kind Jezus hadden ze bij zich. Het was de 40e dag na zijn geboorte. En dan moesten de eerstgeboren zoontjes, die moesten dan naar de tempel gebracht worden. Dat had de wet van Mozes hen zo heel duidelijk laten horen. Want, nou ja, ik zal daar niet breed over uitweiden. Dat had allemaal te maken met de uittocht uit Egypte. Toen waren de eerstgeborenen gespaard van Israël. En nu moesten de eerstgeborenen voorgesteld worden in de tempel. Er moest een offer voor hen gebracht worden. Een lammetje, of als de ouders armlastig waren, een paar tortelduiven of jonge duiven. Jozef en Maria zijn in de tempel om te voldoen aan de voorschriften van de wet. Het laat zeker ook weer zien dat ze gelovige mensen waren die wilden leven naar de geboden van God. Het laat ook zien dat het kind van Maria een hele nauwe betrekking heeft op de wet van de Heere. Dat hij gekomen is, hoewel hij de zoon was van de Heere, dat hij gekomen is om zich net als ons mensen te onderwerpen aan de wet. En weet je wat dat precies betekent? Och, laat ik het in één zin zo zeggen. Wij kunnen de wet niet meer houden. Daar ben je natuurlijk al lang achtergekomen in je leven, of niet? Wij kunnen de wet niet meer houden. Maar deze is gekomen onder de wet om ons van die vloek, die veroordeling van de wet te verlossen. Dat is het hele evangelie in een notendop. Wat een machtig iets om het zo te lezen. Dat hij op de 40e dag naar de tempel komt. Omdat hij zich onder de wet heeft willen plaatsen voor ons. Als Jozef en Maria daar in de tempel zijn met het kind, dan blijkt daar ook de oude Simeon te zijn. En dat is eenzelfde zoon, eenzelfde soort figuur als Anna. Ook zo'n geestelijk mens. Ook zo iemand die werkelijk bij de Heere en bij zijn beloften leeft. Dat is eten en drinken voor hem. Daar verlangt hij naar om de dingen van de Heere te zien en dicht bij hem te leven. En als die Simeon Jozef en Maria ziet, en als hij dat kind daar aanschouwt, dan is de Heilige Geest erbij om de ogen van Simeon te openen en om zijn hart ervoor open te zetten. En dan mag Simeon het kind in zijn armen nemen en dan zegt hij, nou hebben mijn ogen uw zaligheid mogen zien. Dan begint hij de Heere groot te maken over dat machtige wonder wat hij daar ook mag zien. En dan mag hij geweldige dingen over het kind zeggen. Dit kind, dat is nou de zaligmaker voor Jood en voor Heiden. Licht voor Israël, licht voor de heidenvolk. En dan ziet Anna dat allemaal. En dan hoort Anna dat allemaal. Ze staat er, om zo te zeggen, op een korte afstand, staat ze er zo naar te kijken. En dan vangt ze dat op. Ze ziet dat hij dat kind in de armen heeft, die Simeon. En ze hoort hem deze dingen zeggen. En dan, weet je, op dat moment opent de Heilige Geest ook haar hart. En dan gaat ze bij Jozef en Maria en Simeon staan. Dat staat er in vers 38. Ze ging zich erbij voegen. En dan gaat ze ook dezelfde dingen als Simeon over hem beleiden. Dan gaat ook Anna beleiden. In dit kind is uw zaligheid geopenbaard. In hem is uw belofte vervuld. En dit kind is het licht voor Jood en voor heidenen. Hier hebben wij nou op gewacht. Dit kind is alles. In hem is de zaligheid. Toen ik van de week deze geschiedenis weer overdacht, gemeente, en wat commentaar erop nalees, toen schreef iemand, en dat vond ik eigenlijk best een hele mooie uitdrukking, toen schreef iemand, Anna struikelde niet over het teken van een kind. En toen ik dat eens even op me af liet komen, toen dacht ik, nee, dat is ook zo. Dat had best gekund. Dat had best gekund. Ze had best kunnen denken van ja, maar hier klopt iets niet. De zaligmaker, de Messias, een kind. Hij zal toch als de machtige koning gaan komen. Zo verwachten Joden immers de Messias. Maar ze struikelt niet over het teken van een kind. Al is de Messias een kind. Ze mag hem toch belijden, dat staat er. Belijden is hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen als wat God over het kind zegt. En hetzelfde zeggen in deze tekst wat Simeon over het kind zegt. Ze mag meebelijden. In hem is de zaligheid ons geschonken. En het licht geopenbaard. En dat is nou allemaal werk geweest van de Heilige Geest. In zijn beschrijving van de persoon van Anna zegt Lucas op een gegeven moment ook, en dat staat in vers 36, dat Anna een profetes is geweest. En nou weten we niet precies wat dat nou helemaal heeft betekend, maar laten we het erop houden, gemeente, dat de Heilige Geest van tijd tot tijd haar dingen heeft laten zien en misschien ook wel dingen heeft laten zeggen. Maar één ding is zeker. Op dat moment toen Jozef en Maria en Simeon bij elkaar stonden, toen heeft de Heilige Geest haar hart vervuld. En die heeft haar als het ware naar het kind toegetrokken. En die heeft de ogen en het hart voor het kind geopend. En toen heeft ze mogen belijden. Toen heeft ze alles in dat kind mogen ontdekken. Alles wat ze verwachtte. Het werd in dat kind vervuld. En kun je begrijpen, ach, misschien heeft ze ook wel gevraagd, mag ik hem ook even vasthouden? Net als deze Simeon dat heeft gedaan. Mag ik hem even vasthouden? En in gedachten zie je dat gebeuren, dat ze hem echt heeft vastgehouden. En dat ze zich verwonderd heeft over Gods genade. Dat ze zich verblijd heeft over Gods liefde. En dat ze zich, om zo te zeggen, dat ze zich eigenlijk niet wist te uiten over dat grote wonder dat ze daar op dat moment mocht meemaken. Het werd kerstfeest. Ook voor Anna. Ja, zeggen we dan vanmiddag, een mooie geschiedenis. Maar dan hoe zit het met mij? Hoe is het met mijn hart? Hoe is het met mijn leven? Vrede en vreugde. Vervullen die ons hart, gemeente. Vervullen die jouw hart, jongeren. Als je nou vanmiddag eens naast Anna gaat staan, kun je dan dezelfde belijdenis overnemen? Mag jij dan ook zo de Heere belijden? En mag je dan ook iets van die vrede en die vreugde beleven die zij op dat moment ontving? Misschien dat u zegt, mijn broeder of mijn zuster, ach, ik wou het wel. Maar het is allemaal zo donker in mijn leven. Misschien zeg je wel dat je betere tijden gehad en gekend hebt. Maar dat je op dit moment, dit kerstfeest, dat je eigenlijk er zo weinig overheen kunt zien. Het is zo verdrietig in je leven. Er is zoveel strijd. Er is zoveel moeite. Is het kerstfeest geworden voor je hart? Hoe kom ik zover? Dat is natuurlijk wel de vraag. Laten we dan vanmiddag tegen elkaar zeggen: kijk eens met de ogen van het geloof naar wat daar gebeurt. Niet met je gewone ogen, want dan zie je er niet zoveel van. Maar kijk nou eens met de ogen van het geloof naar wat dat daar allemaal inhoudt. Jozef, Maria, het kind en Simeon, zie je ze staan. En hoor met de oren van het geloof naar wat Simeon beleidt en wat Anna erachteraan beleidt. Vrede, licht voor Israël, voor de volken, zaligmaker. Het zijn allemaal woorden die klinken. Laat ze doorklinken tot in je hart. En als je gelovig kijkt naar het kind, en als je gelovig luistert naar de belijdenis van Simeon en ook van Anna, kijk, in die weg zal het donker gaan opklaren. Plaats maken voor het licht. Zal de onrust in je ziel plaats maken voor vrede. En zal dat gezucht over al die moeite toch vanmiddag plaats gaan maken voor zingen over zijn genade. En dan zullen we zelfs een goed woord voor anderen hebben als het gaat om deze zaligmaker. Dat had Anna ook. Ik heb het al even aangetipt aan het begin, toen ze het kind had ontmoet. Toen trok ze er even later op uit, Jeruzalem door. Zie je ze aanbellen bij die deur en bij die deur. Ze wist overal de plaatsjes waar de mensen woonden die de Heere verwachten. En ze ging het vertellen. Ik heb hem ontmoet en wie de zaligmaker ons is geschonken. En ook voor jou is die gekomen. Ook voor jou. En kun je begrijpen dat er veel ogen groot geworden zijn. Kun je begrijpen dat er veel mensen, om zo te zeggen, echt vreugdevol die boodschap hebben ontvangen. Want ze wisten, als Anna het zegt, dan is het wel waar. Want Anna zegt niet zomaar wat. Het werd kerstfeest in Jeruzalem. Allereerst voor Anna, toen ook voor anderen. En van harte hoop ik, ook voor u, ook voor jou. Amen. Laten we samen danken en bidden. Anna mocht ook de Heere belijden, zo hebben we gelezen. Ze kwam erbij staan toen Jozef en Maria en het kind en Simeon daar in de tempel bij elkaar waren. En Simeon van die grote, geweldige dingen over het kind mocht belijden. Ze kwam erbij staan en ze mocht het meebelijden. En zo werd ook haar verwachting vervuld. Zo werd het ook voor Anna's hart kerstfeest, echt kerstfeest. Heren, laat het ook voor ons hart werkelijk kerstfeest mogen zijn vandaag. Dat we het mogen zien met de ogen van het geloof. In Hem is de zaligmaker ons gegeven. Hij is het licht dat onze duisternis verdrijft. Buiten Hem is er geen licht. Buiten Hem is er geen leven. Maar in Hem is het ons geschonken. En Heere, wat een vreugde zal ons hart vervullen. En wat een vrede als we zo ook Hem mogen zien. Net als Simeon, net als Anna. Wat een vreugde en een vrede als het kerstfeest wordt, ook voor ons. We danken U dat we zo vanmiddag in alle rust weer bij elkaar konden komen en dat we dit evangelie weer met elkaar mochten delen. En Heren, als we het mogen beleven, dan geeft U het toch morgen opnieuw, dat we dan dat evangelie weer zullen horen en weer met elkaar zullen mogen delen. En wilt U geven dat we dan ook een gezegende bijeenkomst mogen hebben. Weet ons diep afhankelijk van Uw zorg en van Uw zegen. Wil alles vergeven, Heren, wat vandaag niet is geweest naar Uw heilige wil. En blijf ons in Hem aanzien, de Heere Jezus Christus, het licht der wereld. Uit genade. Amen. We geven onze gaven en daarna zingen we uit Psalm 145, het allereerste vers. O God, mijn God, Gij allervorsten Heer, ik zing verheugd Uw grote naam ter eer. Ga in vrede met u dragend en met jullie meedragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en ook met jullie allen. Amen.